It's Saturday morning. It's 7 o'clock. It's time for Double Dutch on Chin 97.9. Ja, goeiedag Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma voor vroege vogels op de vroege zaterdagmorgen. Prettig dat u weer bent voor uw wekelijkse portie Nederlands cultuurgoed. En deze week bestaat dat cultuurgoed uit de legendarische stem van Cor Galis. Jarenlang dé stem van de VPRO, zowel als het geweten van die omroep. Cynisch, gedreven, meeslepend, bestraffend, schaterlachend en uitgesproken. Zo staat de stem van Cor Galis in menig geheugen gegrift. Zijn mening verkondigend en die van de VPRO, de vrijzinnig protestantse radioomroep, die we nu gewoon vrij en eigenzinnig mogen noemen. De opnamen zijn afkomstig van de VPRO radio-uitzendingen door de jaren heen. Veel plezier met de stem en mening van Cor Galis. Tussen de bedrijven door hoort u improvisaties van Martin Vervoort op de saxofoon. Dit is Double Dutch on Chin.
Wat? Ja, ja, dat krantenbericht. VUT dreigt onbetaalbaar te worden. Toen ik dat las, moest ik heel even terugdenken aan de dag dat ik met pensioen ging. Dat is nu al meer dan 10 jaar geleden. Maar goed, ik was 65 geworden en tja, dan moet je. Weliswaar in de bloemetjes gezet, toespraakjes en een hoop catering. En dan kreeg ik een werphengel cadeau en een paar lege fotoalbums, want ze vonden dat ik maar eens van mijn welverdiende rust moest gaan genieten. Tja. En dan mocht ik nog van geluk spreken dat ze me niet al een paar jaar eerder met de FUT hadden gestuurd, want die jongere generatie stond te trappelen om het van me over te nemen. Die jeugd moest een kans krijgen. Dus ik hoor die toespraakjes aan. Ik laat me bedanken voor de bewezen diensten. Ik neem afscheid. Ik loop de deur uit. Flikker die werphengel in de achterbak van mijn wagen. En ik scheur het grind af. En ik ben nog niet thuis. Of daar gaat de telefoon. Ja, dat was een dringend verzoek van een paar van die jongelui van de radio. Of ik alsjeblieft nog 1 keer een paar tekstjes van ze wilde lezen. Ja, want ze hadden wel heus wel gezocht naar andere stemmen, maar ja, dat klonk toch niet zoals ze het in hun hoofd hadden. Dus ik spring weer in mijn auto en ik rijd terug naar Hilversum. En toen ik daar eenmaal was en die tekstjes had gezegd, toen was er weer een ander die zei, Cor, nou je er toch eenmaal bent, kun je van mij niet even een gedicht van Roland Holst declameren? Want ik ken eigenlijk geen stem die zich daar zo goed voor leent als de jouwe. Et cetera, enfin. Om een lang verhaal kort te maken, vanaf die dag, de dag van mijn zogeheten afscheid, is dat alleen maar meer geworden. En meer, en meer. En nu, 10 jaar later, moet ik het werk van me afslaan. Weer een reclamebureau aan de lijn of ik een sterspotje voor ze wil doen. Nee, dat wil ik niet. Weer een theaterproductie of een filmrolletje waar ik nee op moet zeggen. Want, waarde luisteraars, er is 1 menselijke uitingsvorm die er met het klimmen der jaren alleen maar beter op wordt, en dat is de stem. Als je op je 20ste zegt, ja, ja, dan is dat net niks. Op je 40ste begint het er een klein beetje op te lijken. Maar als je op je 70ste jaar zegt, ja, ja, kijk, dan is dat iets. Dan krijgt dat iets mee, waardoor de toehoorder onwillekeurig bij zichzelf denkt, tja, ja. Met andere woorden, voor een beetje radioomroeper begint het leven pas bij 65. Wat? Oh, die werphengel. Die ligt geloof ik nog steeds in de achterbak van mijn bolide. Ja, ja.
MUZIEK
fijn luisteraars, je ontvouwt het ochtendblad. Je scheert langs de kop en je oog valt op die kleine ingezonde mededeling. Ria Lubbers bij de Maasai in Afrika. Het dringt nog even niet tot je door. Je ogen dwalen af naar onbelangrijke berichten over aanstaande vrede tussen Israël en Jordanië, of het feit dat de Russen niet weg willen uit de Baltische Staten. En dan opeens valt het muntje. Ria Lubbers bij de Maasai in Afrika. De mededeling wordt gedaan door een blad dat in ontwikkelingssamenwerking doet. Daaruit zou de indruk kunnen ontstaan dat we hier te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Ria Lubbers tussen de arme negers om zodoende geld op te halen van meevoelende Nederlanders, zoals we tegenwoordig bijna iedere week wel ergens een bekende Nederlander een krottenwijk onveilig zien maken. Tieneke die vrolijk kirrend over een vuilnisbelt op de Filetijnen huppelt en de hele kaars van Medisch Centrum West op bezoek in de goot van Calcutta. Zoiets denkt u misschien ook bij Ria Lubbers onder de Maasai, maar ik vrees dat u zich dat anders voor moet stellen. Meer letterlijk, zal ik maar zeggen. Ik herinner me een mevrouw die hier ooit op bezoek hebben gehad. Het was een beetje een verhitte mevrouw, als u begrijpt wat ik bedoel. Een mevrouw waar ik een beetje bang van werd. En dat op mijn leeftijd. Dus je kunt wel nagaan. Die mevrouw had een boekje geschreven over de Maasai. En in dat boekje, en ook in het gesprek, en trouwens ook in haar oogopslag, ja, in haar hele body language, zal ik maar zeggen, bevestigde die mevrouw de mythe dat de Maasai van alle zwarte mannen het meest viriel zijn. Het was met een gesprek van oh la la en no, 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 aangaande de seksuele prestaties van de zwarte mannen in het algemeen en de Maasai in het bijzonder. En ik vrees dus dat we het bericht van de afgelopen ochtend in dat licht moeten bezien. U begrijpt, de premier heeft het druk. Erg druk. En Ria heeft de laatste jaren erg haar best gedaan. Ze heeft alle landen bezigheden op de schouders genomen. Ze heeft dansjes gemaakt op de televisie. Ze heeft zich in allerlei besturen gestort. Ze heeft het huishouden er gewoon bijgedaan. En ze heeft zoveel mogelijk op de loer gelegen om mogelijke autoradiodieven in de kraag te vatten. Maar ze heeft het niet kunnen vergeten. Ze heeft niet kunnen vergeten hoe het was vroeger met Ruud. Hoe het was toen Ruud 's ochtends wel eens een kwartiertje had om bij te blijven liggen. Hoe zijn ochtendbaard dan voelde als hij langs haar buik schuurde. Wat voor geluidjes Ruud maakte altijd. Ja, ja. Al die dingen is ze niet vergeten, luisteraars. Maar juist omdat ze het zo lang geprobeerd heeft, heeft de boel zich verschrikkelijk opgestapeld. Heeft zich bij kans explosief mengsel in Ria opgehoopt. En hoe gaat dat met explosieve mengsels? Die ontploffen. Dat is met Ria nu eigenlijk ook gebeurd, luisteraars. Met de kracht van een explosie heeft het zich bij Ria naar de oppervlakte gedrongen. En ze kon nog maar aan één ding denken. Een Maasai. Ik moet een Maasai. Nu. Kaartje gekocht. Plane gepakt. Met de bus de bush in. En dan de Maasai. Zo is het gegaan, luisteraar. Niks ontwikkelingsgeluk. Die zien we niet meer terug.
Mm-hmm.
De zomer, dan alweer nadert of zo, met al haar vogels en klapwiekende bijen of ongedierte en jeuk van pas. Een verbrande huid is nog geen Vietnam, maar alles tiereliert of zoiets en doet zijn best op elkaar. Zal men in ieder immers wel een lied willen zingen, een brullen, ja, kwelen ook. Pakt hij zijn gitaar erbij? Zing, zing, zing. Ach, heden nu dan toch weer het geval der hersenbrei. Zag men laatst lieden in een krot een dokter op een meid. Maar zo vergaat het leven in de poel der grote stad. Als dokter in het sociale werk, daar wil je wel eens wat. En een vrouw, die wordt pas beter gelegen op ter gat. Zo is het bekend omtrent de open TBC in Cannes. En dokter Pasteur, die hoestte zijn ziek in een emaille pan. Ah merde, bon, ah oui, mesdames, messieurs, een bouillabaisse. Werd de oude maloot gekust en gepeept door even zoveel Française. En een vrouw, die wordt pas beter, met in haar een saucisse. Of heb je hier en daar een dokter als misschien van Zwol? Een naam die kan veel zeggen in verband met een dameshol. Maar mag het soms die helpen, grijpt die snel naar zijn gitaar. Want zelfs een zingende arts, die krijgt de vrouwtjes nog wel klaar. En een vrouw, die wordt pas beter. Dag dokter, rekent u maar. Ik ben een dagje ouder, luisteraars, dus ik mag wat later komen. Zo rond 10 uur stap ik het gebouw binnen en meestal zijn de jongens en meisjes dan net aan hun eerste dipje bezig. Vanochtend was dat anders. Het begon met Dini Bangma. Ik zei, goedemorgen Dini, en meteen zakte haar hoofd op haar schouder. Goh, dacht ik nog, stijve nek zeker, maar vervolgens sloegen de blonde lokken in een korte, snelle beweging achterover, waarna een hand hoofdwaarts bewoog en even door het haar streek. Er voer een tinteling door mij. De volgende die ik zag was Fineke Diamant. Ik ken haar eigenlijk alleen voorovergebogen met een telefoon aan haar oor. Maar nu hing zij hevig achterwaarts met de handen achter het hoofd. Ze keek mij lang aan. Ik werd nerveus, begon heftiger te tintelen en vluchtte naar de afdeling nieuws. Daar zat Germaine Groenier. Zij likte langs haar lippen. En als Germaine langs haar lippen likt, dan likt er iemand langs haar lippen. Dat kan ik u verzekeren. Ik moest dus even zitten, luisteraars. Mijn oog viel op Vrij Nederland van deze week op een artikel getiteld De vrouw als keizerin van de fluit. Ik las en alles werd me duidelijk. Wat behelst het artikel? Een aantal Duitse en Amerikaanse onderzoekers heeft het gedrag van scholieren bestudeerd en met name het flirtgedrag. Conclusie, de flirt is vooral het domein van de vrouw. De opsomming van technieken is adembenemend. Dini Bangma had geen stijve nek, nee. Zij praktiseerde het zogenaamde presenteren van de hals. Ik citeer onderzoeker Dr. Grammer. Het hoofd staat 45 graden zijwaarts gekanteld ten opzichte van de horizontale lichaamsas. Soms laten onderzochte vrouwen hun vingers over hun nadrukkelijk getoonde hals glijden. De snelle hoofdbeweging van Dini wordt door de Amerikaanse Monica Moore omschreven als de head flip, gevolgd door de zogenaamde hair flip. Beide gebaren gelden als zeer uitnodigend en met de tinsels nog in mijn knieën kan ik dat bevestigen. De houding waarin ik vier diamant aantrof blijkt een typisch geval van het door Dr. Grammer ontdekte axiliën presenteren. Het okseltonen. Mannen, aldus de dokter, ervaren deze beweging eveneens als een teken van grote bereidheid tot paarvorming. Ook Germaine staat begrepen. Zij bedreef de liplik, en wel de volle liplik, die mevrouw Moore als volgt omschrijft. De tong strijkt langs boven- en onderlip en maakt desnoods meerdere rondjes. Ziet u het voor zich, luisteraars? Mag ik me even tot de mannen onder u richten? Wanneer de tong van uw wederhelft straks een paar rondjes langs de lippen maakt, heeft ze niet net een beker chocolademelk gedronken? Bereid u dan voor op een van de andere 53 mogelijke gebaren, zoals er zijn optoffen, het gebaar rok omhoog of het borst presenteren. Ja, ja, het is weer zover. Ach, de lente. Ischa en ik, lieve luisteraars, slaan geen televisieuitzending omtrent de watersnoodramp van 53 over. Dan zitten we saampjes op issiebootjes en grijs-groen lederen zitbanken en Issepis staat dan gebiologeerd naar het toestel. En ik staar naar hem, want hij gedraagt zich dan zo merkwaardig. O, wat erg, Cor, roept hij dan om de havenklap. Wat vreselijk toch, Corrie-mandje. Maar zijn gezicht drukt iets heel anders uit. Afijn, toen we gisteravond naar die speciale aflevering van het Jeugdjournaal hadden gekeken, waarbij Issy Oliebootje wel 40 keer, oh, wat erg, Corrie Oliebootje, had gekreund met zo'n merkwaardig uitgestreken gezicht. Toen liep ik naar het televisietoestel. Ik zette het apparaat uit en ik zei, Ischa Meijer, zou je als het kan heel even normaal willen doen? Hoezo, Cor, vroeg hij dan met zijn uitgespreken smoeltje van, hoezo, Cor, gedraag ik me dan niet normaal? Nee, mijn kereltje, zei ik, nee, mijn ventje. Jij gedraagt je allerminst normaal. Je hebt alle uitzendingen over die watersnoodramp in de televisiegids aangestreept. Je slaat er geen één over. Je kijkt nu al zo'n 3 weken lang voortdurend naar dezelfde paar beelden met praktisch hetzelfde commentaar. En je zegt permanent hetzelfde, oh, wat erg, Cor.
En er worden zo langzamerhand stapel met chocken van het zogenaamde volkomen normale gedoe van jou. Dus vertel nou maar precies wat er aan de hand is. Nou ja, Cor, zei hij toen, nou ja, ik zal het je maar vertellen. In de tijd bij ons thuis, Cor, 40 jaar geleden dus, toen die watersnoodramp plaatsvond, toen sloegen mijn ouders er totaal geen aandacht op, Cor. Want die vonden het helemaal niet erg, omdat ze zelf in de oorlog zoveel mee hadden gemaakt in het concentratiekamp, Cor. En ook de onderwijzer op het Joodse schooltje dat ik toen bezocht, wijdde er helemaal geen aandacht aan, omdat hij zelf veel erger had geleden tijdens die bezetting, Corrie Mansje, de Super Deluxe. En om het aantal van die 1843 verdronkenen werd in Joodse kring nogal gelachen, Corrie Oliebootje. En dan lachte ik maar mee als jongetje van 9. Maar ik voelde toen al wel dat dat niet normaal was. En ik nam me voor om later heel verschrikkelijk erg te gaan vinden. En daarom kijk ik nou naar al die uitzendingen. Om het erg te kunnen vinden. Maar eigenlijk vind ik het diep in mijn hart nog steeds niet erg, Cor. En daarom roep ik alsmaar dat ik het zo erg vind. Omdat ik eindelijk eens normaal weer functioneren, Cor. Begrijp je dat? Ja, mijn ventje, dat begrijp ik. Ik oefen zo'n beetje voor de nationale herdenking van maandagmiddag, Cor, ging die verder. Want dan hoop ik te kunnen huilen. En hoe denk je dat te kunnen bereiken, informeerde ik tamelijk bezorgd. Nou, Cor, ik stel me gewoon voor dat er toen in 1953 minstens 6 miljoen zeven verdronken zijn, Cor. Handig, hè, Cor? En toen moest ik toch zo lachen, zo verschrikkelijk lachen, van de ellende en van de pret wat daar kan samengaan. In Joodse gezelschap tenminste. Hé, joh, sta er niet zo emotioneel verzopen te koekeloeren. En zing, lief slachtoffertje. Zing, verdomme. Zing, zing, zing.
Thank you.
luisteren vandaag naar de stem van Cor Galis, de legendarische radiostem voor de VPRO-microfoon door de jaren heen. Cor Galis overleed in 1997 op 86-jarige leeftijd. Maar hij is nog niet vergeten. This is Double Dutch and Chin.
Goedemorgen, luisteraars. Ditmaal spreekt Cor speciaal tot de jongere toehoorders. Ja, u hoort het goed. Cor, oude lul, spreekt de jongeren toe. Natuurlijk zal ik mijn taalgebruik aanpassen voor dit doel. Immers, men moet rekening houden met de doelgroep. De doelgroep, vrienden, is dat marktsegment wat bereikt moet worden met de boodschap. En wat is die boodschap? Die boodschap is godsamme. Ja, zo eenvoudig is die boodschap. Maar goed, ik moet mijn taal aanpassen bij de doelgroep. Laat ik het eens proberen. Hé, hier spreekt Cor met een te gekke verhandeling. Pardon. Dat is oude lullentaal nog eens. Wil je uit je dak gaan met een gaaf verhaal? Luistert. Vanochtend stond in de krant, de Volkskrant, dat 64% van de Nederlandse jongeren ons land te vol vinden en dat er te veel buitenlanders zijn. 64%, gaaf hè? Veel te veel van die luie negers, Turken en andere knoflookvreters die in te grote wagens scheuren en van de sociale dienst trekken. En weet je wat, Cor, jullie oude lul dacht? Dat jullie wat mij betreft dood kunnen vallen. Gewoon met je brommertjes en je merkschoenen kapot kunnen. Het spijt me voor die 36% die misschien nog nadenkt. Maar voor mij kunnen jullie de kanker krijgen. Ga maar lekker uit je dak. Bloot er nog maar eens flink tegenaan. En doei! Zo, dat was het. Nu weer gewone taal, vrienden. Soms wordt het me zwart voor de ogen als ik de kranten lees. 64 van alle Nederlandse jongeren vindt dat Nederlands te vol is. Mag ik wat stilte, alsjeblieft? Stilte voor de storm.
Listening to Double Dutch on Chin, 97.9 on your FM dial.
Zo, luisteraars, zo. Even weg geweest, even ertussenuit, hoewel helemaal ertussen. Ik zat er eigenlijk helemaal tussen, helemaal in de zorgsector. Participerende journalistiek noemt men dat. Een paar weken op een ziekenhuisbed
tussen de jongens en meisjes van de zorgsector. Op een waterbed lag ik, op een waterbed. In het begin moest ik met een steek. Dat valt niet mee, luisteraars, dat valt niet mee. Probeer het maar. Je behoeft te doen in een steek op een waterbed. Maar goed, ik zal niet zeuren over de zorgsector. Van mij mogen ze actie voeren. Zondagdienstjes draaien, dat soort dingen. Maar de patiënt, luisteraars, de patiënt moet daar niets van merken. Niets. Wat ik had... Ach, dat doet er niet toe. Ik bedoel, men heeft mij in de afgelopen weken... En met men bedoel ik niet alleen de zorgsector, nee. Met men bedoel ik ook al die jongens en meisjes van de VPRO. Men dus, luisteraars. Men heeft mij duidelijk gemaakt dat ik inmiddels 81 ben. Dat ik rook, dat ik wel eens wat drink... En dat dat machtige lijf het dan wel eens even af kan laten weten. Weet u, luisteraars, weet u waar ik niet eens een huis, dat ik niet eens een huisarts had? Dat vonden ze vreemd daar in het ziekenhuis. Maar toch, ach heer, maar toch. Je denkt wel eens na op zo'n waterbed. Je schommelt dan wat en de betrekkelijkheid der dingen wordt steeds minder betrekkelijk. Ik weet dan, luisteraars, ik weet dan en besef dat ook. Dat mijn machtige lijf, zelfs mijn machtige lijf, wel eens kan weigeren. Kan stokken. Op die momenten, luisteraars, op die momenten pakte ik uw post. En ik las en ik slikte en snikte. Wat was u lief voor me? Wat miste u me? En op zo'n moment pak ik ook een krant. En ik lees. Bal gehakt, volgend jaar fors duurder. PvdA snijdt in adviesorganen. En hier, dramaopleidingen gedragen zich te weinig avontuurlijk. En wat vindt u van deze? Klaus achter het raam te zien. Of deze, hengeloze gleuder niet goed bij zijn hoofd. Ik bedoel, er is nog zoveel. Zoveel onzin waar ik een mening over kan geven. Maar wil ik dat? Wil ik nog meningen geven? Och, heer, mijn lijf, mijn machtige lijf. Leuke vakantie gehad, meneer Galen, zei iemand. Jawel, leuke vakantie gehad. Goed weer gehad, goede verzorging. U bent bruin geworden, meneer Galen. Jawel, luisteraars, jawel. Daar in dat ziekenhuis, op die ranzige plek, de Amersfoort. Daar is mijn lijf gebruind, zijn mijn spieren gestald en is mijn humeur gerecycled. God, luisteraars, wat ben ik blij. Wat ben ik blij dat ik hier live en lijfelijk tot u mag spreken. Blij! Blij, verdomme blij!
This is Double Dutch on Chin.
Toen ik mijn luisteraars, toen ik mij de afgelopen avonden voor mijn beeldbuis kluisterde... Ten einde mijzelf te laven aan honger, oorlog, roofmoord, van Ardennen, incest, euthanasie, zelfdoding, lubbers, depressies, godsdienstverwazing, psychotische claustrofobie, Nepels, anabole steroïden, martelingen, cao-handelingen, vuurgevechten, kernbommen, Max en Harry van den Berg en zo nog wat van die interessante kwesties, gebeurde het mij dat ik plots en klaps tientallen doodshoofden mij aanstaarden. De doodshoofden, luisteraars, de doodshoofden waren bestemd voor medische studenten te Rotterdam die, zo werd mij althans duidelijk, lampjes in de schedel aanbrengen, zodat zij tijdens het afleggen van de eed van Hippocrates voor een ludieke verrassing kunnen zorg dragen. Is het immers niet zo dat het zijn van arts een roeping betreft, zoals het zijn van dominee eveneens een roeping is? En bij het aanschouwen, luisteraars... Bij het aanschouwen van deze mensenschedels was het dat mijn gedachten afdwaalden naar de tijd dat ik als zendeling werkte in een land geheten de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ik woonde daar in een groot, doch enigszins aangetast bouwwerk dat zich op een speerworp afstand bevond van het paleis van een keizer genaamd Bokassa. Ik had, ten einde mijn grote, doch enigszins aangetaste woning te kunnen onderhouden, 7 jeugdige, pikzwarte bedienden in huis, die ervoor zorgden dat ik onbekommerd en in stille gemoed rust Gods heil en zegen als mede zijn boodschap onder de simpele zielen der zwarten kon doen verspreiden. In den beginnen, luisteraars, in den beginnen liet ik de zwarte knaapjes redelijk vrij, ten einde hun nuttige werk zo goed mogelijk te doen verrichten. Ik laafde ze, ik voedde ze, gaf ze eens in het half jaar een nieuwe overall aan en soms gaf ik ze wel eens wat zakgeld mee. Af en toe echter verdween een bediende om nimmer terug te keren. En het was daar, luisteraars, aan de rand van de jungle in dat verre vreemde en donkere land geheten Centraal-Afrikaanse Republiek, dat mijn vertrouwen in de mensheid en iegelijk werd aangetast. En hoewel ik tot hem smeekte en bad, hoewel ik vele malen dagelijks zijn steun en zijn vertrouwen zocht, hoewel ik mij totaal gaf in mijn beleving en mijn ervaring aan hem, was het dat de bedienden bleven verdwijnen en weggaan. Tot op een dag, luisteraars, tot op een dag mij een uitnodiging bereikte van de keizer hemzelf, ten einde samen met hem een partijtje golf te spelen. En hoewel ik nimmer en nooit dat spel beoefend had, zei ik tot hem, zwarte keizerrijk, laten wij spelen en laten wij zingen en laten wij na afloop samen bidden. En de keizer, luisteraars, keek mij aan van achter een welgevulde dis en met het kwijl om de mond, zei hij, Hollandse zendeling, zei hij, laten wij spelen en laten wij zingen. Laten wij eten en laten wij drinken en verdiep u, zendeling, verdiep u in een andere cultuur, zodat u één keer zelf eens iets kunt ondernemen zonder die dwingeland van u te hulp te roepen. Wij kwamen, luisteraars, wij kwamen tot de eerste hol. Het bleek hier geen putje te bevatten, een dag, een afgekloofd doodshoofd, waarin ik een mijner weglopen bedienden meende te herkennen. Ik stakte, ik slikte en ik snikte en ik liep, luisteraars, nee, ik rende weg, weg van deze plek. Ik rende en rende en realiseerde mij toen niet dat ik, wat ik mij nu wel realiseer, namelijk de moraal van dit verhaal. Al is een schedel rot en schuil, gods en schreep, houd haar uit de hel. Goedemorgen.
Dinsdagmorgen, lieve luisteraars, kruip ik achter mijn oude tikmachine ten einde de kleine voordracht die ik dan 's middags hier voor de microfoon pleeg te houden aan het papier toe te vertrouwen. Zo ook hedenochtend. Ik zette mij dus aan de schrijftafel. Ik draaide een wit papier in de rol en ik wilde beginnen, maar er kwam niks. Na een kwartier trad Ischa ongerust de kamer binnen. Ik hoor je niet tikken, zei hij met een zweem van echte bekommernis in zijn stem. Dat klopt, verzuchtte ik, het gaat niet. Wat gaat niet, vroeg Ischa, thans ouderwets knorrig. Het schrijven, kreunde ik weet het niet. Maar het gaat toch over mij, zei Ischi Boy. Ja, zei ik, het gaat altijd over jou. Maar volgens mij heb je de afgelopen 2 weken niks bijzonders gezegd of gedaan. Je bent niet eens buitensporig vervelend geweest. Je hebt je verdomme als een zombie door het bestaan gesleept. En dat doe je altijd wanneer het vakantie is. Ja, antwoordde het ettertje zeer rustig. Tijdens mijn vakantie hoef ik immers geen stof op te leveren voor jouw radiopraatje, dus dan neem ik ook vakantie. Maar kun je dan bijvoorbeeld niet 2 dagen voor het eind van je vakantie weer iets vervelends doen, riep ik. Zodat ik tenminste weer iets van stof heb voor mijn wekelijkse toespraakje. Toe, gun mij nou ook eens iets.
En toen bleef het ontzettend stil. En voor ze is gaat Cor, zei die. Corrie boeie boeie bootje, jij lijkt verdomme ineens mij wel. Ik bedoel, stel je voor dat ik me nou net zo gedragen had als jij nu. Dan zou je dat vast en zeker opgeschreven hebben, dat zei Ischa. En ineens zag ik mezelf zo knorrig achter die archaïsche stikmachine zitten. Zo'n ontevreden oude kerel met een rijtersblok. En even hoopte ik dat hij het niet zou doen, maar hij deed het wel. En hij riep, zing dan, tragische grijzaard. Zing, verdomme, zing. En toen moesten we zo lachen dat ik gelijk weer inspiratie kreeg. Dus, zing, mijn lieve vriend. Zing, verdomme, zing.
Geweest, luisteraars, dat ik als klein jongetje, als klein korretje zal ik maar zeggen, op het platteland mijn vakanties doorbracht. Dat ik aan de hand van mijn ouders kilometers aflegde langs golvende graanvelden. Oké, tegenwoordig heet dat een cliché, dat mag je niet meer zeggen. Maar het was graan en het golfde en bovendien glansde het graan goudgeel in de zon. Zodat u dat maar weet, luisteraars. En mijn vader legde mij uit dat het allemaal het werk was van de boer. En op een of andere manier wist ik dat dat goed was. Beter dan al die andere dingen die zich aan me voordeden. En zo is het gekomen dat ik altijd een sterk zwak heb overgehouden voor de boeren- en tuinderstand. Grappig volkje vind ik dat wel. Kom me niet eens aan met goedkope meningen als boeren hebben altijd wat te klagen. Of zoals Lubbers zich vorige week openbaar afvroeg: heb je ooit een tevreden boer gezien? Zeldzaam goedkope succesjes zijn dat, luisteraars. Nou, vooruit, je hoort ze wel eens, de boeren, als het een tijdje regent. Maar dat is logisch, want dan kun je de oogst niet binnenhalen. En als de zon een paar weken geschenen heeft, zie je wel eens een berichtje in de krant dat het gewas verdroogt. Zou ik ook lullig vinden. En als het s'nachts gaat vriezen, dan gaan de prille plantjes dood en heeft de boer geen inkomen. En als het s'nachts niet gaat vriezen, dan blijven er te veel insecten in leven. En die vreten de prille plantjes op. En heeft de boer ook geen inkomen. Trouwens, over het inkomen gesproken. Deze week las ik in de krant dat het inkomen van de boer sterk gedaald is. Omdat de oogsten zo zijn meegevallen. Dan komt er meer spul op de markt en dan dalen de prijzen. Klinkt wel logisch, vindt u niet? Nee, luisteraars, om nou te zeggen dat boeren zo vaak klagen. Tot afgelopen woensdag. Deze woensdag hebben de boeren geklaagd. En terecht, als u het mij vraagt. Ze hebben bij de minister Dales geklaagd dat ze geen toestemming kregen om met honderden trekkers Den Haag binnen te rijden om tegen de landbouwplannen te protesteren. Ze voelen zich geïntimideerd, gekleineerd en vernederd omdat ze niet het openbare leven mochten lamleggen voor een goed doel. Maar geen zorgen, boeren. Als ik in het landschap een trekker ontwaar met erop een boer, dan kan ik persoonlijk niet meer onderscheiden of hij actie voert of gewoon aan het werk is. Jullie boodschap komt goed door, wil ik maar zeggen. Verdomme nog aan toe. Wind, regen, zon, nacht voor tripjes in de fikkissen en dan ook nog Dales. Het wordt mij ook te veel.
Mijn naam is Leo Hestek en u luistert naar het Nederlandse uurtje voor Vroege Vogels op Chin Radio. 97,9 MHz op de FM.
Goedemorgen, vrienden. Een kleine verhandeling hoe het allemaal kan gaan in dit bestaan. Laat ik maar beginnen bij de vorige week. Ik bedoel, ik kan wel eerder beginnen. Ik ben tenslotte al een jaar of wat, maar neem van me aan. Als ik eerder begin, is hier te weinig centtijd en lullen zonder moeite tot 12 uur door. Dus ik begin gewoon bij de vorige week vrijdagmorgen. Ik ben opgestaan, ik heb het eitje gedaan, poepje en fluks de deur uit. Cor moet naar het gebouw, zoals Cor iedere week naar het gebouw gaat. Iedereen moet ergens heen. Om iets te doen, iets dus. Eigenlijk geeft het allemaal niet zoveel, men gaat iets doen. Zo ging ik dus die dag de vorige week maar eens naar Hilversum. Onderweg, echt waar, ik mag doodvallen is niet waar. Oh, pardon, ik verraad nu bijna de hele clou van dit verhaal, godsamme. Onderweg dus, dacht ik aan niets. Volstrekt aan niets en zeker niet aan wat er die dag zou gaan gebeuren. Ik zat maar wat in die auto. En daar was het gebouw al reeds. Daar moet ik dus 4 trappen op. En met gezwinde pas worstel ik mij die treden op. Om even uit te blazen bij Bea. Bea zet dan een forse bak met een of ander gif voor meneer. En dan komen die lui van het gebouw met hun teksten. Die lees ik dan voor. U denkt toch niet dat een mens alles zelf kan verzinnen? Goed, ik doe dat. Ik doe mijn best. En om een uur of wel ga ik die rottrap weer af. Om aan de overkant van de Schravenlandse weg. Een straat des doods die me met een kans van 1 op 3 overleeft. Om dus aan de overkant van de weg nog een tekst op een band te zetten. Dan kan Cor dus weer naar huis. Hoe gaan die dingen? Nauwelijks ben ik om een uurtje 11:45 klaar of het moment is daar. Ik ga dood. Het werd zwart voor de ogen. De studio draaide wat heen en weer en ik dacht, ziezo, hier is het moment. Nou is het zover, dat moment waar men een heel leven over doet, is er. Men belde een ambulance. Dat doen mensen altijd als het moment daar is. Men belt een ambulance. Collega's kwamen op de sirene af, men hees mij op een brancard, terwijl ik al lang weer lopen kon. Maar ambulances houden niet van lopen, niks ervan. Ze droegen me de studio uit en ineens kwamen de woorden die ik nog moest zeggen. Jongens, geen zorg, alles staat op de band. En ik wist dat dit een keer zou gebeuren. Eens draagt men mij dood uit de studio weg. Maar God sta me bij, ik ging niet dood. Het was verdomme weer mis. Net dacht ik dat het moment er was, maar het was er niet. Het moment was er niet en ik lag mooi zonder mijn moment in de ambulance. En weet u wat ik dacht? Dat is zwaar kloten. Eenmaal in het ziekenhuis werd het nog erger. Ze hebben nu een batterij in mijn borstkas gebouwd en weet u wat daar het gevolg van is? Ik voel me perfect. Geen moment dus, maar een lekker kloppend hart. En ja, wat moet ik nou? Een week later, weet u? Ik weet het. Ik wil deze muziek. Juist, een goede morgen dus. Ja, ik zeg dat nog maar eens, want een beetje wellevendheid is op de vroege ochtend nooit weg. O tempora, o mores, woorden die om de oren suizen als stroomvliegen. Het ene moment zegt Lubbers nog tegen Gorbachev, fine that you were here. Ja, dat zei hij, fine that you were here. En het andere moment, als onze eigen taal weer gebruikt mag worden, zegt Mart Speets nota bene 5 maal binnen 1 sportprogramma, dat de ene club goede zaken heeft gedaan bij de andere. En ik hoor dat aan. Ik hoor dat aan. En ik stel en passant vast dat er weer een nieuwe modekreet in opkomst is, die alle eerdere modekreten in platheid, lompheid en akeligheid overtreft. Let op, ik heb het, waarde luisteraars, ik heb het over. Ja, ik kan dat verdorie niet over mijn lippen krijgen, nog eens proberen dan maar. Ik heb het over het woordje spuugzat. Opeens is iedereen alles spuugzat. Dat is weer zo'n symptoom, dunkt mij. Zo'n symptoom van taalvervuiling als gevolg van mediagepapegaai. Immers als er eentje op het scherm begint, kwaakt heel Nederland het onmiddellijk na. De jongeren zijn Elske Terveld spuugzat. De boeren zijn het mestbeleid spuugzat. De voetballiefhebbers zijn PSV spuugzat. De taxichauffeurs zijn de treintaxis spuugzat. En ik ben dat soort demonstrantentaal, ik heb er schoon genoeg van. Volgt u mij? Ik bedoel, maar het leven is een lijden. En wat wij voor elkaar kunnen doen is af en toe iets aardigs zeggen of doen, waarmee de tijd gekort kan worden. Een vriendelijk woord op zijn tijd.
En daarmee zijn we weer beland bij het einde van het programma van vandaag, dat gewijd was aan de stem van Cor Galis, die ooit de ether onveilig maakte met zijn sonore, almening verkondigende radiostem. Ik neem u afscheid voor nu. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen, tot de volgende week, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dag! Mm-hmm.